Namens de kerkraad mag ik u eerst een aantal mededelingen doen. Na afloop van de morgendienst kunt u bij de uitgang een exemplaar van het kerknieuws meenemen. Donderdagavond 3 oktober vindt er een voortgezette belijdeniscatechisatie plaats in Oud-Wittenoord en deze vangt aan om 7:15. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, de diaconie en de huisvesting. En de opbrengst van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de voedselbank. En voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van Hem, die is, die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 123 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt in het eerste en ook het tweede vers van Psalm 123. kijken nu eerst in de spiegel van Gods heilige wet. En daarna willen we met elkaar zingen. Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heere, hij maakt mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden bent. En dan gaat het daarin ook over de wet. Leid mij in uw waarheid, leer, ijverig mij uw wet betrachten. 25, tweede vers, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Christus heeft de wet aldus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. schriftlezing valt vanmorgen in twee delen uiteen. We lezen allereerst uit het boek Ezra, het eerste hoofdstuk daarvan, de eerste 8 versen, dus Ezra 1 vanaf vers 1 tot en met vers 8, om daarna te lezen Nehemia 1 en daarvan de eerste 4 versen. Nehemia 1, vers 1 tot en met 4 is de tweede schriftlezing. Maar nu eerst Ezra 1 vanaf het eerste tot en met het 8e tekstvers. In het eerste jaar nu van Kores, koning van Perzië, opdat volbracht werd het woord des Heren uit de mond van Jeremia, verwekte de Heren de geest van Kores, koning van Perzië, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschriften, zeggende, zo zegt Kores, koning van Perzië, de Heere, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven. En hij heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, het welk in Juda is. Wie is onder u lieden van al zijn volk? Zijn God zij met hem. En hij trekke op naar Jeruzalem, dat in Juda is. En hij bouwe het huis des Heren, des Gods van Israël. Hij is de God die te Jeruzalem woont. En al wie achterblijven zou in enige plaatsen waar hij als vreemdeling verkeert, dien zullen de lieden zijner plaats bevorderlijk zijn met zilver en met goud en met haven en met beesten, benevens een vrijwillige gave voor het huis Gods die te Jeruzalem woont. Toen maakten zich op de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin, en de priesters en de levieten, benevens een iegelijke wiens geest God verwekte, dat zij optrokken om te bouwen het huis des Heren die te Jeruzalem woont. Allen nu, die rondom hen waren, sterkten hun liederhanden met zilveren vaten, met goud, met haven en met beesten, en met kostelijkheden, behalve alles wat vrijwilliglijk gegeven werd. Ook bracht de koning Kores uit de vaten van het huis des Heren, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had uitgevoerd, en had ze gesteld in het huis zijns gods. En Kores, de koning van Perzië, bracht ze uit door de hand van Mithredat, de schatmeester, die ze Zesbazar, de vorst van Juda, toetelde. Nehemia 1, vanaf vers 1. De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hachalja. En het geschiedde in de maand Gisleu in het 20e jaar, als ik te Susan in het paleis was, zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda. En ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis, en naar Jeruzalem. En ze zeiden tot mij, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd, en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende, en bedreef rouw, enige dagen. En ik was vastende en biddende, voor het aangezicht van de God des hemels. We willen de Heere bidden om een zegen over de opening van zijn woord, en dan doen we voorbeden voor twee gezinnen uit ons midden. Allereerst voor het gezin van Ariaantje Krauter, en in de tweede plaats het gezin van Gera Albers, en dat in verband met het feit dat een zwager van hen ernstig ziek is. Ernstig ziek, zo ziek dat hij kritiek op de IC-afdeling ligt en voor zijn leven wordt gevreesd. En dan gaat het om Stefan de Bruin. En we bidden dan voor deze twee gezinnen die dat raakt. Dankzegging mogen we doen voor broeder J. Lamper, buurtlaan Oost 54 in Veenendaal. Hij heeft een rugoperatie ondergaan in de Bergman Kliniek in Arnhem. Hij is inmiddels weer thuis, maar komende weken zal duidelijk moeten worden of de operatie geslaagd is, maar ook dat het vrucht heeft afgeworpen. Daar willen we de Heere dan ook voor bidden, naast hem te danken. We mogen ook danken voor Daniel en Rodé Knoot van de buurt Dwarsweg 1 te Ederveen. Afgelopen vrijdag mochten ze in het huwelijk treden. En we willen de Heere dan ook bidden om een zegen over hun huwelijk, dat ook in die dienst al is afgesmeekt. Zullen we het aangezicht van de Heere nu zoeken in gebed? Zullen we bidden met elkaar? Heere, God des hemels. Zo hebben we het net tot tweemaal toe gelezen vanuit het boek Ezra en vanuit het boek Nehemia. Dat u de God van de hemel wordt genoemd. En wanneer we u God van de hemel noemen, wanneer we tot u komen in gebed en tot u de God des hemels naderen, wilt u ons dan ook een indruk geven van wie u bent. Dat u inderdaad woont en troont in de hoogste hemelen. Dat u zich hult in een ontoegankelijk licht. Dat u zich weet omringd met duizendmaal duizenden engelen, ja legioenen engelen, gedienstige geesten die het u onophoudelijk toeroepen hoe heilig u bent. Heere, u bent heilig. U bent heerlijk. U bent majesteitelijk. En wanneer we dan in de weg van het gebed tot u gaan, dan willen we bidden of u ons daar een indruk van wilt geven in ons hart, tot wie wij naderen, ook in het gebed van morgen. En wilt u ons dan ook gepaste gedachten geven van wie wij zijn, kwetsbaar, nietig, stof en as. En wanneer we ons leven leggen naast de 10 geboden zoals ze zojuist hebben geklonken, en uw Heilige Geest komt er vanmorgen in mee, dan moeten we het belijden dat wij als nietige mensen helemaal niet voor uw aangezicht kunnen verschijnen. En dat wij vanuit onszelf ook helemaal niet de weg met vrijmoedigheid mogen gaan, de weg van het gebed. Maar wat is het dan groot, Heere? Wat is het dan ook goed dat u zelf die weg hebt gebaand? Die weg, o Heere Jezus Christus, die u hebt geopend voor uw kerk, zodat we toch met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van de genade. Ja, dan komt ook vanmorgen die genade bij u vandaan weer tot ons, want toen we de 10 geboden lazen en aanhoorden, toen klonken toch ook deze woorden, dat u die God bent die uw volk Israël uit het diensthuis uit Egypte heeft geleid. Is dat geen genade, Heere? Is dat geen goedheid en barmhartigheid bij u vandaan? En daarom komen we tot u, u ook dankend dat u ons vanmorgen hier bij elkaar hebt gebracht in dit gebouw. Dat u het tot zover hebt geleid dat we elkaar hier mochten ontmoeten en begroeten en dat uw woord mocht opengaan. Daarin klinken toch woorden van geest en leven. Dat woord dat krachtig is, dat levend is en dat scherper is dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En wanneer dat woord gebracht staat te worden, dan willen we bidden om de komst en overkomst van uw heilige en goede geest. Opdat u die geest onze harten maar mag vervullen. Allereerst hier, op de plaats waar het gebed wordt uitgesproken. Hier waar uw woord zometeen uitgelegd en toegepast mag worden. Ja, geeft u uw dienstknecht vanmorgen alles wat hij nodig heeft om uw woord uit te dragen. Dat hij dat mag doen, overeenkomstig de wil van uw geest. Wilt u dan ook terugbrengen wat in de stilte is overdacht? Mogen het woorden zijn die ook begrijpelijk mogen zijn, dat ze allereerst gevat mogen worden met het verstand? Maar wilt u het wel verder brengen dan het hoofd? Ja, wilt u met die Heilige Geest, wilt u met uw Heilige Geest die woorden toch indragen in ons hart? En dan bidden we ook voor een ieder zoals we naar dit gebouw zijn gekomen, of u er ook voor wilt zorgen dat we een woord tot ons mogen krijgen, zoals u dat nodig acht. Wanneer we naar dit gebouw zijn gekomen om uw woord te horen met heilbegeerte, ja mag er dan een woord zijn waarin we bemoedigd mogen worden, waarin we getroost en gesterkt mogen worden. Ja, wilt u dan tot onze ziel spreken, ik ben uw heil alleen. Wees ook bij uw volk en kinderen, zij voor wie dat misschien heel ver buiten het bereik ligt, om te zeggen met Thomas, mijn Heere en mijn God, Wil hen de vrijmoedigheid toch geven bij u vandaan, om toch die diepe en rijke woorden te mogen spreken, dat u hun eigendom geworden bent, die enige troost in leven en in sterven. En wanneer we u hebben liefgekregen en u mogen volgen, maar misschien achterop zijn geraakt, ja zijn verachterd in de genade, wilt u ons dan weer meer en meer doen verbinden aan u, opdat we weer zicht mogen krijgen op u. En dat we weer met vaste tred toch achter u aan mogen komen. We bidden ook voor al diegenen die wel naar hier gekomen zijn of hebben afgestemd op deze dienst. Die misschien wel een bepaalde betrokkenheid hebben op uw woord. Of misschien ook wel verplicht mee moesten om op te komen onder het woord. Maar voor wie geldt dat ze u nog niet in waarheid hebben liefgekregen. Wilt u het dan vanmorgen anders maken? U die de God van Nehemia bent, wilt u dan ook de God van ons worden? Wilt u dan heel persoonlijk een woord vanmorgen tot ons richten, een woord van inkeer, een woord dat ook leiden mag tot terugkeer en ook een heenkeer tot u? Ja, mag het dan een woord van bekering zijn, zo heel persoonlijk, wilt u dan ingrijpen in ons leven? Een jongere of een oudere die nog voor eigen rekening door het leven gaat? Wees u zo bij ons, Heere, wanneer we zo uw aangezicht zoeken in gebed, ja wilt u met uw Heilige Geest krachtig onder ons wonen en werken, vanmorgen, maar ook vandaag. Wanneer wij de weg van het gebed gaan, mogen wij ook onze voorbeden bij u brengen. En dan willen we allereerst bidden voor twee gezinnen uit ons midden, het gezin van Ariaantje Krauter, maar ook het gezin van Gera Aalbers. Dat werd opgeschrikt door het feit dat een zwager van hen, een broer van hen, ernstig in het ziekenhuis terecht is gekomen. Er wordt gevreesd voor zijn leven. Op dit moment ligt hij kritiek op de IC-afdeling. En dan willen we bidden, heren, allereerst voor broeder De Bruin, die zo ernstig geraakt is. En we bidden, heren, of u in deze kritieke ogenblikken toch bij hem wilt zijn. Wilt u toch lasten verlichten? En wilt u rust geven in het hart. En hoewel deze broeder niet tot onze gemeente behoort, willen we toch hem bij u brengen. Wilt u zich over hem ontfermen? Ja, wilt u in uw neerbuigende goedheid bij hem zijn? En zegen dan ook de medici, de artsen, in alles wat ze nodig hebben om ook De Bruin bij te staan. Ja, geef hem alles wat hij nodig heeft, samen met zijn dierbaren. En dan bidden we ook voor de twee gezinnen uit ons midden, die dit ook raakt. Wees bij hen. Wilt u hen aangorden met kracht van boven? Wilt u hen ook troosten, ook wanneer deze ogenblikken zo gewichtvol kunnen zijn? En als het naar de mens gesproken zo is, dat we afscheid moeten nemen straks, wilt u daarin dan toch ook uw liefdevolle vleugels over ons uitbreiden, opdat we ook uw troost mogen ervaren. En geef dan ook te kennen en te beleven die enige troost in leven, maar ook in sterven. Heere, gedenkt u de gezinnen en gedenkt u in ieder die betrokken is op de zieke broeder voor wie we voorbeden hebben gedaan. We mogen u de Heere ook danken voor broeder Lamper die thuis mocht komen bij een kliniek vandaan waar hij werd geholpen. De komende weken moet duidelijk worden of de ingreep ook dermate is geslaagd dat er ook vrucht mag zijn. We bidden voor hem. Geef dat er vrucht mag zijn. Dat de ingreep toch niet te vergeefs is geweest. En wilt u ook geven dat onze broeder ook een voorspoedig herstel mag ontvangen bij u vandaan. Wees hem nabij, naar het lichaam, maar we bidden ook voor zijn ziel. Maakt u alles in alle opzichten wel, en dat hij maar mag weten dat uw oog in gunst op hem geslagen is. We mogen u ook danken dat Daniel en Rodé Knoot in het huwelijk mochten treden achterliggende week, dat het ook hun wens en verlangen was om een zegen over hun huwelijksweg af te smeken. En wanneer dat in die dienst ook plaatsgevonden heeft, willen we nu ook met de gemeente zoals we zijn opgekomen en samengekomen bidden, of u hen wilt geleiden op de verdere levensweg met uw zegen. Wilt u Daniel en Rodé voorgaan met uw wolkolom overdag, met de vuurkolom in de nacht, en geef maar dat zij u op het oog mogen hebben en houden. En dan kan het zo zijn dat in het leven op de ene dag de wolkolom halt houdt bij een mara waar het water bitter is. en op een andere tijd misschien gelegerd moet worden in een elim en mag gelegerd worden in een elim. Ja, wilt u zo ook voortgaan op hun verdere levensweg, nu u hen aan elkaar hebt verbonden? Heere, zo bidden we voor elkaar, zoals we naar deze plaats zijn gekomen. U kent ons, u doorgrondt ons, u weet ook wat er op dit moment op de bodem van ons hart leeft. Misschien zijn we naar het gebouw gekomen met vragen, zijn we naar deze plaats gekomen met twijfels en met zorgen. En dan willen we bidden of u wilt laten weten dat u van onze situatie af weet. We willen bidden vanmorgen voor mensen die ziek zijn, die pijn lijden, die in rouw gedompeld zijn, langere of kortere tijd geleden, die weten wat het is om een geliefde te moeten missen, zij die alleen kwamen te gaan en alleen kwamen te staan. Wat kan de eenzaamheid toch een zwaar en groot kruis zijn? Wilt u hen dragen en wilt u nabij zijn en wilt u woorden spreken van troost? Geef dat er ook gemeenschap met u mag zijn. We bidden zo ook voor degenen die met psychische noden bezet zijn. Wat kunnen toch mentale zorgen en moeiten ook de schouders ten neerdrukken? Soms moeten we ook onbegrepen wegen gaan. Wilt u dan laten weten dat u een God bent die toch ook de moeder weer krachten kan geven? Geef ook dat we mogen ervaren dat u erbij bent, dat u ervan af weet. We bidden voor diegenen die te stellen hebben met een beperking, lichamelijk, verstandelijk. Wilt u ook hen omringen met uw zegen? En wanneer we geroepen worden tot die kostbare taak om hen bij te staan en voor hen te zorgen en hen te leiden, geef dan ook liefde in het hart, ook volharding en geduld. Ja, zo bidden we voor een ieder die het moeilijk heeft. En wanneer we dan zo onze voorbeden bij u brengen, ook vanuit het midden van de gemeente, dan willen we bidden of u ons niet alleen een gezegende dienst wilt schenken, maar of u dat overal wilt doen waar vanmorgen uw woord mag klinken. Wilt u in alle kerken zijn, waar uw woord in getrouwheid wordt gebracht? Geef dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid, ook op deze dag. Wilt u zijn bij zendelingen en evangelisten? Heere, wilt u hen schragen en ondersteunen bij het uitdragen van uw woord? Ook binnen onze kerken en binnen de grenzen van ons land wilt u heerlijk wonen en werken, en wilt u zegenrijk rijden op het woord van uw waarheid, opdat ook de grenzen van uw koninkrijk uitgebreid en verlegd mogen worden. Zegen zo, Heer, en ieder die ook vanmorgen wordt geroepen tot een taak, u weet wat voor taak en wat voor dienst dat is, en wilt u geven dat vanmorgen zo mag zijn, dat deze plaats zo wordt gezegend, dat we het met Jacob mogen uitroepen, waarlijk. Dit is niet dan een huis Gods. Dit is een plaats waar ik God in de ogen heb gekeken, waar ik hem heb gezien van aangezicht tot aangezicht, omdat hij woorden tot mij sprak van geest en leven. Dat we samen met de discipelen mogen zeggen, toen ze van de berg der verheerlijking kwamen, waarlijk, het was goed om hier geweest te zijn. Ja, dat deze dienst mag strekken tot de eer en de verheerlijking van uw grote, naar waarde nooit volprezen naam, dat het een eredienst mag zijn die daadwerkelijk strekt tot de verheerlijking, de grootmaking en lofprijzing van uw wonderlijke naam, en dat het mag strekken tot heil van zondaren. Heere, wilt u ons niet aanzien in onszelf? Wanneer u dat zou doen, dan zouden onze woorden te vergeefs zijn, want we hebben geen rechten. We hebben ze alle verspeeld in het paradijs. Maar wilt u ons toch aanzien in het volbrachte werk van uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus? Hoort u ons en verhoort u ons alleen om zijnentwil, uit genade. Amen. Ter inleiding op de verkondiging, terwijl uw liefdegaven voor de Heer en zijn dienst worden ingezameld, willen wij zingen met de psalmdichter van psalm 147, het eerste en ook het zesde vers. Laat Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen, het betaamt ons psalmen aan te heffen, die lieflijk zijn en hart te treffen. Het eerste en ook het zesde van psalm 147, en dat ter inleiding op de verkondiging. Thank you. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Uw liefde, uw macht, behoede ons voor bezwijken. En wat er verder volgt in het 9e vers van Psalm 90, laten we dat zingen in antwoord op de prediking. Psalm 90, 9e vers, na het amen op de verkondiging. Geliefde gemeente, we will build that wall. Wij zullen die muur bouwen. Zo klonk het in 2015 van de lippen van de voormalige president van Amerika, Donald Trump. Die muur zullen we bouwen. Welke muur bedoelde deze voormalige president? Wel de muur die scheiding moest aanbrengen tussen de Verenigde Staten van Amerika en Mexico. Ja, want zo zei hij, verkeerde invloeden van buiten ons land, buiten ons volk, buiten onze natie, die verkeerde invloeden moeten we buiten de deur houden. Mensen die met verkeerde bedoelingen de grens over willen komen, misschien wel met verdovende middelen, of met wapens, we moeten het buiten de deur zien te houden. En daarom moeten we een lange muur realiseren als een grensscheiding tussen Mexico en ons land. We weten het inmiddels wat er van terecht gekomen is. Er is gebouwd, er is gewerkt aan die muur. Maar de muur had zo'n 3000 kilometer lang moeten worden en dat is belangen na niet gehaald. Maar het doel was duidelijk. Trump wilde dat er scheiding was tussen de Verenigde Staten van Amerika en Mexico. Opdat verkeerde invloeden, mensen met verkeerde bedoelingen, hun land zouden binnendringen. Dat was het doel van die grensscheiding. Van die muur. In ons gedeelte gaat het ook over een muur. We hebben ervan gelezen. Een muur, ja een muur die verscheurd is. Het gaat over poorten die verbrand zijn. En met de hulp en de leiding van de Heere willen we vanmorgen bij het gedeelte stilstaan dat vanuit de tweede schriftlezing tot ons kwam, Nehemia 1, vanaf vers 1 tot en met vers 4... Ik ben in Sliedrecht begonnen met een prekenserie over Nehemia. En het is mijn verlangen om vanmorgen daarbij stil te staan en vanmiddag ook opnieuw bij Nehemia stil te staan. Ik heb in de Bethelgemeente één deel bepreekt en het tweede deel hoop ik dan vanmiddag in uw midden ook te behandelen. Maar vanmorgen dan Nehemia 1, vanaf vers 1 tot en met vers 4, dat is het uitgangspunt voor de prediking. En ik lees met u alleen het vierde vers. Daar zegt Nehemia, en het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. Nehemia 1, en daarvan de eerste vier versen, is het uitgangspunt voor de prediking vanmorgen. En we schrijven als thema boven de verkondiging een eerste ontmoeting met Nehemia. Een eerste ontmoeting met Nehemia. We letten op drie gedachten. Allereerst Nehemia en zijn beroep. Daar staan we uitgebreid bij stil vanmorgen. Nehemia en zijn beroep. Dat komt tot ons vanuit het eerste tekstvers. In onze tweede gedachte staan we stil bij Nehemia en zijn bezoek. Dat is het tweede en het derde tekstvers. Nehemia en zijn bezoek. Want we zien daar dat Nehemia bezoek ontvangt. En we hopen erna te luisteren met wat voor boodschap dat bezoek tot hem komt. En dan letten we in onze derde gedachte tot slot op hoe Nehemia berouw toont. Nehemia en zijn berouw. Want we lezen dat Nehemia neerzit, weent, rouw bedrijft. Maar het is niet alleen rouw. Nee, we zullen ook zien dat het berouw is. Dat hij boetedoening doet over de zonde. En daar staan we vanmorgen kort bij stil, want daar hopen we vanmiddag dan uitgebreider op te letten. Nehemia en zijn beroep, Nehemia en zijn bezoek, Nehemia en zijn berouw, en dat alles onder het thema een eerste ontmoeting met Nehemia. Nehemia zet het boek dat naar zijn naam genoemd is in met deze woorden de geschiedenissen van Nehemia. En wanneer we deze woorden op de klank af zouden uitleggen, dan zouden we daar een verkeerde kant mee op kunnen gaan. Eigenlijk twee verkeerde kanten, op zijn minst. Allereerst zouden we kunnen denken dat wanneer het gaat om de geschiedenissen van Nehemia, dat we dat dan zo zouden invullen dat het Nehemia is die geschiedenis schrijft. Dat hij de man is die de koers van de geschiedenis bepaalt. Die zorgt voor de wenteling van de eeuwen. En dat hij het is die in een bepaalde punt destijds het verschil maakt. Want zo praten wij toch vaak. Dan hebben we het over Winston Churchill. Over Barack Obama. Over Zelensky. Of over andere grote namen op het wereldtoneel. Van wie we dan als het ware aannemen dat zij degene zijn die met naam en faam de koers van de tijd, de wenteling der eeuwen bepalen. Maar gemeente, zo is het niet. Een mens maakt niet het verschil. Een mens bepaalt niet welke kant het op gaat. Een mens schrijft geen geschiedenis. Waarom benadruk ik dat vanmorgen aan het begin van de verkondiging zo stellig? Wel, kijk maar eens naar de tijd waarin we leven. Een tijd die, als ik me niet vergis, sterk gekenmerkt wordt door polarisatie. Onrust, onvrede. Maar gemeente, er is een God in de hemel die regeert. Ja, het is God aan tijd nog plaats verbonden en gebonden, wiens toezicht over alles gaat. En hij werkt alles naar de raad van zijn wil. Ik stond onlangs op het vliegveld in wachtrij voor de beveiliging en toen raakte ik in gesprek met een orthodoxe Jood. En toen ging het over de situatie in Israël, over de onrust. Welke kant gaat het op? Maar weet u wat die orthodoxe Jood deed? Hij gebruikte helemaal niet zoveel woorden, maar hij maakte dit gebaar. En voor degene die op afstand meeluisteren, hij wees omhoog. Naar de hemel. Er is een God die regeert. En die God, die bepaalt de geschiedenis. Hij werkt alles naar de raad van zijn wil. Ook in een tijd die gekenmerkt wordt door onrust, turbulentie, polarisatie. De geschiedenissen van Nehemia. Ja, we zouden het ook nog zo kunnen opvatten dat Nehemia als het ware een soort biografie, een autobiografie uit zijn pen laat vloeien. Alsof het gaat over de levensloop van Nehemia. Over de levensgeschiedenis van Nehemia. Alsof het soort memoires zijn die over het leven van Nehemia gaan. Zo zouden we ook dit woord kunnen opvatten, maar zo moeten we het ook niet zien als het gaat om de geschiedenissen van Nehemia. Zeker, het zal gaan over Nehemia. We zullen zien dat de Heere hem wil gebruiken in zijn dienst. De Heere gebruikt hem op een bijzondere plaats. Maar het gaat allereerst en allermeest om de God van Nehemia. Die inderdaad Nehemia als mens inschakelt in zijn koninkrijk en hem gebruikt. Maar het is de Heere, de God van Nehemia. Ja, en laat het vanmorgen toch niet alleen de God van Nehemia zijn. Maar mag het ook uw en jouw God zijn. De geschiedenissen van Nehemia. Nehemia draagt een prachtige naam. Het betekent de Heere troost. De Heere troost. Die naam heeft hij naar alle waarschijnlijkheid gekregen van zijn vader. En ook zijn vader vinden we in vers 1. De naam van de vader wordt hier beschreven. Het is Hagalja. Een naam die we in hoofdstuk 10 nog eens een keer terug zullen zien. Die nog één keer terug zal komen in Nehemia. Maar een naam die we verder niet meer tegenkomen in de Bijbel. Wie is Hagalja? Wat doet Hagalja? We weten het niet. Willen we graag weten waar die Hagalja vandaan komt en wie die man is? Misschien wel. Hebben we het nodig om meer te weten van Hagalja? Nee. Hoe weten we dat zo zeker, dat we niet meer hoeven te weten van deze man? Wel, het heeft de Heere goed gedacht om ons vanmorgen niets meer mee te delen dan alleen de naam Hagalja. En daarmee houdt het op. De naam van de vader van Nehemia is Hagalja. En dat is alles wat de Bijbel ons zegt over de afkomst van Nehemia. Die afkomst van Nehemia is in nevelen gehuld. Geen grote namen in zijn voorgeslacht. Geen namen waar we misschien een school naar zouden vernoemen. Geen namen die misschien uiteindelijk nog in een straatnaam terug zullen komen. Nee, het voorgeslacht van Nehemia laat geen grote namen zien. De enige naam is Hachalja. Punt. Niet meer en niet minder. Waarom benadruk ik dat dan vanmorgen zo nadrukkelijk? Welgemeene Nehemia is dus iemand wie afkomst verder niet bekend is, wiens afkomst verder in nevelen is gehuld, waar we verder niets van weten. Maar uitgerekend deze man wil de Heere nu gebruiken in zijn koninkrijk. Uitgerekend Nehemia gaat de Heere zometeen gebruiken en in dienst nemen voor zijn rijk. Gemeente, het zal hier ook zo zijn dat het kerkelijke seizoen weer is begonnen. Catechisatie, zondagschool, verenigingsleven. De broeders van de raad van de kerk mogen de gemeente weer ingaan om pastoraal werk te doen, om huisbezoeken af te leggen. Maar ik weet niet hoe het leeft bij de broeders van de kerkenraad. We zien elkaar vanmorgen voor het eerst. Maar het kan wel eens zo zijn dat het heel sterk naar je toe komt. Wie ben ik? Moet ik nu dienen in Gods koninkrijk? Wil de Heere mij nu gebruiken om Jeruzalem te bouwen? Om mensen met raad en daad bij te staan met een open Bijbel? Moet ik dat doen? Wie is tot deze dingen bekwaam? Dat is een hele goede vraag, als we die elkaar stellen. Wie is tot deze dingen bekwaam? Maar kijk eens goed naar vers 1, gemeente. Hier zien wij een man, Nehemia, een man wiens afkomst verder onbekend is, onbetekenend zouden wij zeggen. Geen status, geen hoge komaf, geen blauw bloed, maar de Heere neemt hem in dienst. En de Heere geven dat we zo ook in afhankelijkheid en aanhankelijkheid van de God des hemels, zo het werk in zijn koninkrijk ter hand mogen nemen. Ook de tijd die voor ons ligt in het nieuwe kerkelijke seizoen. Nehemia gaat verder. Hij neemt ons mee terug in de tijd en het geschiedde, zo zegt hij, in de maand Gislui. Is het belangrijk, jongens en meisjes, om te weten dat het de maand Gislui is? Wel, dit maakt duidelijk dat het een koude maand is. In Perzië is het op dit moment koud, zo koud zoals het bij ons ongeveer in november, december vaak is. Het kwik daalt in de thermometers en dat gebeurt ook in Perzië. En daarom is de koning van Perzië op dit moment in Susan. Dat is zijn winterverblijf. Daar is het nog iets aangenamer. En dat leert ons dit, dat Nehemia ook in dat paleis is, te Susan, waar die koning zijn winterverblijf op dit moment betrekt. En dan neemt Nehemia ons niet alleen mee naar de maand Gislui, nee, hij omschrijft ook welk jaar het is. Het is het 20e jaar, waarmee hij bedoelt dat het het 20e regeringjaar is van koning Artaxasta, de man die we op dit moment aantreffen in dat winterverblijf. 20e jaar. Dat betekent, om een korte politieke schets voor ogen te schilderen, dat het Rijk van Perzië op politiek vlak al wat barsten begint te vertonen. Er is al wat onrust in het Perzische Rijk. Maar dat is nog niet het meest belangrijke waarom we deze datum moeten weten. Nee, dat het het 20e jaar is van koning Artaxasta maakt ons duidelijk dat het nu bijna 100 jaar geleden is dat de eerste ballingen uit ballingschap zijn teruggekeerd naar het beloofde land. Het is bijna 100 jaar geleden dat koning Kores toestemming heeft gegeven aan de ballingen om terug te keren naar Juda, naar Israël. Nu zegt u, waarom treffen we Nehemia hier dan nog aan? Het land Kanaan was toch het beloofde land, gegeven aan de vaderen van Nehemia. Dat is toch hun thuis, daar vindt toch de tempeldienst plaats. Waarom treffen we Nehemia hier, op dit tijdstip, zo'n 100 jaar later, nog aan in ballingschap? Had hij niet terug moeten keren naar het land dat God Israël had toegezegd? Gemeente, er zijn veel die dat inderdaad menen. Zelfs met Matthew Henry, die wij hoogachten, zegt dat in zijn verklaring. Nehemia had eigenlijk terug moeten keren naar Israël. Maar vanmorgen wil ik er twee kanttekeningen bij plaatsen. Allereerst een eerste kleine kanttekening, en dat is deze kanttekening. Dat Nehemia niet is gebleven in Perzië uit onverschilligheid. Die Joden waren er wel. Die bleven uit onverschilligheid. Die maakten het niet uit of ze nou in ballingschap zaten of in Israël. Ze hadden het daar goed. Ze hoefden niet terug naar het beloofde land. Dat geldt niet voor Nehemia. Daar moeten we het vanmorgen voor hem opnemen. Alles in dit hele boek Nehemia getuigt ervan dat Nehemia niet uit onverschilligheid bleef, maar dat hij betrokken was op het volk Israël. Tweede reden, en dan komen we iets meer tot de kern in onze eerste gedachte. Tweede reden is wel dit, dat Nehemia aan het hof van de koning is, in Susan, in het winterverblijf, omdat Nehemia daar een taak te verrichten heeft. Een heel belangrijke taak. Hij is namelijk schenker. Schenker van de koning. En nu moeten we daar goede gedachten van hebben, gemeente. Want wanneer we zo voor het eerst of bij herhaling het woord schenker horen, dan zouden we daar een verkeerde kant mee op kunnen gaan. Alsof een schenker een soort veredelde ober is, die alleen maar zorgt voor de drankjes van de koning. Maar zo is het niet. Schenker, gemeente, was allereerst een heel representatieve functie. Een schenker werd heel veel gezien in de nabijheid van de koning, werd ook heel vaak gezien in de nabijheid van de koning. En omdat hij vaak in één blik werd gevangen met de majesteit van zo'n land, ja, moest een schenker er heel representatief verzorgd en goed uitzien. Vaak werden die mannen ook ontmand, waren ze eunuch, omdat ze ook dienden bij de harem van de koning. En wanneer een eunuch man was, dan was het vaak ook zo dat die mannen loyaal waren aan de koning, want ze konden niet hun eigen gezin ontvangen. Maar het meest belangrijke is wel dit, dat een schenker toezag en toekeek op de veiligheid van de koning. Want in onze tijd denken we misschien dat het vergiftigen van een koning of een koningin of een president is uitgevonden door Poetin. Maar zo is het niet. Ook in het oude oosten gebeurde het veel dat een koning werd vergiftigd door mensen die een coup wilden plegen. Of door de vorige dynastie werd er een drupje gif in de wijnbeker gedaan, werd opgediend aan de koning als een soort moordaanslag. En nu was de schenker de persoon die moest toezien op de veiligheid van de koning. Nehemia, de koning wil wat drinken. Neem jij eerst even een slok? Nehemia neemt een teug. Nehemia blijft overeind. Doe maar, Nehemia, serveer het maar bij de koning. In een ander geval zou mogelijk geweest zijn, Nehemia, neem even een slok van deze wijn, want de koning verlangt ernaar. Er werd een kort poosje gewacht, het ging niet goed met Nehemia, verschrikkelijk voor de schenker, ontzettend voor die man, maar lang leve de koning. Zo ging het in het Oude Oosten. We begrijpen dus met elkaar, gemeente, die schenker die had een bijzonder beroep. Die legde als het ware zijn leven op een bepaalde manier in de waagschaal, maar die man die moest uiterst betrouwbaar zijn. Integer, onkreukbaar. Zo'n man moest volledig ter vertrouwen zijn. En dat is niet vanzelfsprekend, want we weten op grond van Genesis dat er ook een schenker achter de tralies terecht is gekomen. Wat hij heeft gedaan weten we niet, maar Nehemia, zo mogen we aannemen, gemeente, heeft in alle getrouwheid, in alle trouw zijn werk gedaan, zodat hij geworden is de schenker van de koning. Trek een praktische lijn. Het gedeelte van morgen heeft vooral praktische lijnen, gemeente. Hoe staan wij te boek? Hoe staan wij bekend? Staan wij bekend als betrouwbaar? Kunnen mensen op ons aan? En zeker dat geldt allereerst Gods volk en kinderen. Zeker. Allereerst en allermeest. Maar ook wanneer we naar de kerk zijn gekomen en nog niet daadwerkelijk de Heere lief hebben gekregen. Ook dan gaan we naar de kerk en wordt er ook naar ons gekeken. Niemand vanmorgen zoals we hier naar het podium zijn gekomen kan zeggen, dat raakt mij niet. Bent u betrouwbaar? Bent u betrouwbaar op uw werk? Kan uw baas bazin op u aan? Kunnen ze op u bouwen? En jonge mensen in de kerk, ja ik zeg kerk, want we komen hier samen als kerk, jonge mensen kunnen anderen ook op jou aan. Hoe ga je de schoolbank in? Het is weer begonnen. Heb je een zesjesmentaliteit? Terwijl je misschien makkelijk een 8 kunt halen. En als je na schooltijd een bijbaantje vervult, hoe doe je dan je werk? Verlang je dan misschien alweer naar je mobiele telefoon? Of kan je baas volledig op je vertrouwen? Loop je de kantjes er niet van af en laat je iets zien van hoe het is om kerkmens te zijn? Om zondags naar de kerk te gaan. Mag je vanuit een ander beginsel leven. Mag je lijken op Nehemia. Gemeente, het is een praktische les. Ten diepste een geestelijke les. En ik trek nog een geestelijke lijn. Een geestelijke les. Want wanneer vertelt Nehemia ons dat hij schenker is? Ja, niet in die eerste 4 versen, want die hebben we vanmorgen gelezen. Hij vertelt dat pas helemaal aan het eind van hoofdstuk 1. U ziet dat staan, helemaal aan het slot. Ik nu was des konings schenker. We hopen het vanmiddag nog een keer te lezen met elkaar. Dus Nehemia, wanneer hij het boek begint, vermeldt helemaal aan het eind van hoofdstuk 1 dat hij de schenker van de koning is. En nu een vraag, gemeente. Wanneer zou u dat vermelden? Dat u zo'n hoge functie heeft aan het hof van de koning. Wanneer zou ik dat vermelden? Wanneer ik een hoge positie heb gekregen op de maatschappelijke ladder. Wanneer zou jij dat vermelden? Ik denk, gemeente, zoals we hier bij elkaar zitten vanmorgen. We kennen elkaar niet, maar ik ken mijn eigen hart een beetje. Ik denk dat we dat het liefst bovenaan onze cv zouden zetten. Ik moest denken aan die persoonsbeveiliger van Geert Wilders, jonge mensen. Die man die maakte deel uit van de lijfwacht van Geert Wilders. En die man die sprak daarover op bijeenkomsten. En hij gaf er hoog over op. En dat ging natuurlijk helemaal verkeerd. Ja, want zo zijn wij toch? Wij laten toch graag zien wat we bereikt hebben? We woekeren er toch vaak mee? En het eerste wat we bijna vragen aan iemand is, wat voor werk doet u, wat voor werk doe jij? Ja, maar dan kunnen we meteen een beetje inschatten wat het werk- en denkniveau is. Toch? Status doet er toe, of is dat in de Renswoude niet zo? Gemeente, dit gedeelte leert, Nehemia leert ons, dat hij pas vermeldt aan het eind van hoofdstuk 1 dat hij schenker is, dat Nehemia niet te koop loopt met die hoge positie. En dat blijkt ook hieruit, dat hij aan het eind van hoofdstuk 1 spreekt over schenker zijn, omdat hij een brug moet slaan naar hoofdstuk 2. Hij moet het vermelden. Want hoofdstuk 2 pakt die draad als het ware weer op. Nehemia moet het vermelden. Daarom vermeldt hij het. Gemeente, laten we deze les eruit trekken. Wat heb ge, 1 Korinthe 4, wat heb ge dat ge niet ontvangen hebt? En ik moest ook denken aan de woorden die de Heere spreekt in Jesaja 42. Ik zal mijn eer aan geen andere geven. Laten we maar bescheiden zijn. Laten we maar met ootmoed bekleed zijn. Laten we maar zijn, ik vind dat een prachtige uitdrukking, als de stillen in de landen. Laten we ook hierin door genade toch op Nehemia mogen lijken. Nehemia en zijn beroep was onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Nehemia en zijn bezoek. Op enig moment dan komt er bezoek bij Nehemia aan in Susan. Misschien is het een handelsvertegenwoordiging geweest, we weten het niet precies. Maar Hanani komt op bezoek en Nehemia die stelt Hanani aan ons voor als een van zijn broederen. Het grondwoord dat hier wordt gebruikt voor broederen, mogen we zo vertalen dat het daadwerkelijk een bloedverwant is geweest. Een echte broer van Nehemia. Iemand met wie hij een bloedband heeft. En Hanani neemt andere mannen mee uit Juda, sommige mannen, afkomstig dus uit Juda. En dan gaat Nehemia met deze mannen, met deze broeders in gesprek. En wat vraagt hij dan jongens en meisjes? Wat vraagt hij dan jonge mensen? Vraagt hij dan naar de familieomstandigheden, daar in Juda? Of zijn kleine nichtje misschien al kan lopen? Vraagt hij misschien naar de weersomstandigheden, hoe het weer is geweest in Juda en in Jeruzalem? Nee, dat vraagt hij niet. Althans, hij noemt het niet. Waar vraagt Nehemia naar in vers 2? En ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis. En naar Jeruzalem. Daar vraagt Nehemia naar. Naar de overgeblevenen. Wie zijn dat? Zijn dat degenen die overgebleven zijn toen de ballingschap zich voltrok? Naar alle waarschijnlijkheid niet. We moeten hieraan denken op grond van de grondtaal dat het degenen zijn die door het oordeel van de ballingschap heen overgebleven zijn. In leven zijn gebleven. Teruggekeerd zijn. Zoals Paulus dat noemt in Romeinen 11, een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Een restant waar Jesaja over spreekt. Een restant, een overblijfsel. De overgeblevenen. Aan hen moeten we naar alle waarschijnlijkheid denken. Een gemeente, nu komt het. Naar hen vraag Nehemia nu. Allereerst. Naar hen. Naar die overgeblevenen en naar de stad Jeruzalem. En daar ligt allereerst opnieuw deze lijn. Dat Nehemia, ondanks zijn hoge positie van schenker, vraagt naar zijn voorgeslacht. Vraagt naar zijn voorouders, naar zijn voorvaders, naar zijn volk. Jonge mensen, opnieuw een toepassing ook voor jullie. Als ik het goed proef, dan gebeurt het wel eens dat jullie gaan studeren en dat je bepaalde carrière krijgt. Dat je klimt op de maatschappelijke ladder en wat dan wel eens gebeurt is dit, dat je als het ware een beetje neerbuigend gaat doen over je afkomst. Want je ouders hebben misschien niet gestudeerd, die hebben misschien niet zo'n grote carrière dan jij. En dat je dan als het ware zegt, en ik hoor het ook wel eens, ja dat is kleinburgerlijk, dat is zo'n klein wereldje. Maar jonge vrienden, kijk eens naar Nehemia. Het is een man met een hoge status en veel status als schenker van de koning. Maar hij vergeet zijn afkomst niet. Daar vraagt hij naar. Maar nu gaan we een spade dieper, gemeente. Nu gaan we iets dieper afsteken. Nehemia die vraagt niet alleen naar zijn voorvaderen, uit wie hij voortgekomen is. Maar Nehemia is allermeest betrokken op het volk van God. Daar gaat het om, vanmorgen. En wanneer Nehemia nu vraagt naar de overgeblevenen in Juda, dan is hij dus betrokken op Gods kerk, op Gods volk, op Gods kinderen. Op dat overblijfsel naar de verkiezing der genade. En nu vraag ik het opnieuw, gemeente, hoe is dat bij ons? Zijn wij betrokken op de kerk? Zijn wij betrokken op de kerk met een hoofdletter? Mogen wij inderdaad zeggen, met de dichter van Psalm 119, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig, opnieuw die ootmoed, ootmoedig vrezen. Dat we het mogen zeggen met Johannes Groenewegen. Het zijn zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk. En ik weet het wel, gemeente, dat volk is niet altijd lief, want ze hebben 70 jaar in ballingschap verkeerd. Maar als de Heren gaat werken in ons leven, als de Heren zijn liefde uitstort in ons hart, komt er ook een liefde tot Gods kerk. Dan hebben we met Mozes het volk van God liever dan al de schatten van Egypte. Dan hebben we met Nehemia het volk van God lief, meer dan alle schatten van Perzië. Gemeente, leg uw leven er maar naast. Liefde tot God, maar ook liefde voor zijn volk, is in uw hart gelegd door genade. Nehemia vraagt naar de overgeblevenen. En dan krijgt hij antwoord. Vers 3. En zij zeiden tot mij, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. Het woordje ellende, gemeente, betekent, en u weet dat wanneer u thuis bent in het Nederlandse taalveld, betekent uitlandig. Het is afkomstig van het woordje uitlandig. U bent misschien op vakantie geweest, in het buitenland, andere taal, andere cultuur, ander eten. En dan komt u weer terug in Nederland en dan zegt u, ik ben weer terug op eigen bodem. Hier voel ik me thuis, hier voel ik me vertrouwd, hier ben ik weer op mijn plaats. Nu de Joden, die uit ballingschap zijn teruggekomen, weer terug naar hun eigen land, ze zouden zich zo moeten voelen. Weer thuis, weer vertrouwd, weer veilig, maar hoe voelen de Joden zich wanneer ze terugkomen uit ballingschap? In grote ellende. Uitlandig, als in het buitenland zijnde. En hoe komt dat? Ja, dat zegt dat tweede woord, wat de broeders overdragen over de situatie in Juda. Ze zijn in versmaadheid. Dat betekent, gemeente, ik kan het niet anders maken dan dat de Joden worden bespot en gesmaad. Dat ze belachelijk worden gemaakt. En dan kan ik een hele actuele toepassing maken. Dat onze tijd niet anders is dan de tijd van Nehemia. Want Joden worden in Rotterdam belachelijk gemaakt. In Amsterdam uitgehuld. Het geweld van de Palestijnen wordt op de universiteiten van ons land verheerlijkt. En hoe is het in hun eigen land? Ook daar bereikt hun de leus. From the river to the sea, Palestina will be free. Ook daar in Israël wordt hun de grond, eigen land, als het ware nog ontzegd. Er is, gemeente, niets nieuws onder de zon. Niets nieuws. En als ik het goed proef, mag uw eigen herder en leraar ook een liefhebber van Israël zijn. Dat delen we met elkaar. En laten we Israël dan ook maar veel in het gebed opdragen. We hopen het vanmiddag te doen. Dit tekent de geschiedenis van Israël. Dit tekent de situatie van Israël. Grote ellende. Grote versmaadheid. Waar gaat het naartoe? Er is een God die regeert. Maar dan gaat het bericht verder en ik moet ook verder, zie ik. Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. Dat bericht dat die broeders overdragen aan Nehemia, dat de muur is verscheurd en dat de poorten met vuur zijn verbrand, dat bericht zal zometeen bij Nehemia aankomen, zodat Nehemia rouw gaat bedrijven. Dat gaat hem raken in de kern van zijn bestaan, in zijn hart. En nu zegt u misschien aan het eind van de tweede gedachte, waarom dan? Waarom raakt Nehemia zo van slag als hij hoort dat de muren verscheurd zijn en de poorten verbrand? Waarom? En u zegt misschien nog een andere vraag, hoe kan het dat die poorten verbrand liggen en dat die poorten verscheurd liggen, dat die muren nog niet hersteld zijn? Er is al bijna 100 jaar overheen gegaan, zei u net. Is er dan niets gebeurd in al die tijd? Gemeente, jawel, er is herbouw plaatsgevonden, dat heeft plaatsgevonden. Huizen zijn gebouwd in Jeruzalem. De tempel is op dit moment hersteld in Jeruzalem. Jawel. Maar de bouw van de muren is stilgelegd door de koning. Omdat vijandelijke Samaritanen zich tot de koning hebben gewend met een brief. U vindt het allemaal in het boek Ezra. Hoe mensen zich hebben gewend tot de koning en de bouw is stilgelegd. En daarom is de bouw van de muren gestagneerd. Daarom vinden we hier de muur verscheurd en de poorten verbrand en is Nehemia in rouw gedompeld. Maar dan toch nog die ene vraag. Waarom raakt dat Nehemia zo? Waarom treft dat Nehemia zo dat hij straks tijdenlang rouw bedrijft? Wel, gemeente, muren hebben misschien in onze tijd niet zo'n hele grote betekenis als in de tijd van Nehemia, muren rond een stad. Maar in de tijd van Nehemia betekende een muur veiligheid, Allereerst voor de inwoners van het land. Veiligheid voor de bewoners, voor de bevolking. Maar we moeten wel verder stoten vanmorgen. Die muren, die zijn nu allereerst van belang voor de veiligheid van de dienst aan de Heere. In gezin en in kerk. In de hele maatschappij. Dus die muren van die stad moeten ervoor zorgen. Denk nog even terug aan de inleiding. Dat verkeerde invloeden buiten de stad, buiten het land, buiten Jeruzalem worden gehouden. En daarom raakt dat Nehemia zo. Dat die muren nog niet hersteld zijn. En nu een vraag, ouderen en jongeren. Hoe is het met onze muren gesteld? Ik wil er drie noemen. Allereerst de muur rond de kerk. Dominee, we mogen de muren rond de kerk toch niet optrekken? We moeten toch de eenheid... Ja, zeker. Wij moeten de eenheid zoeken waar de eenheid is. Zeker. Maar mag ik ook zeggen waarom we die muur toch omhoog moeten houden? Wel omdat er eenheid wordt gezocht. Bijvoorbeeld met de kerk van Rome. Met de Roomse kerk. Uit soms heel vertrouwde kring klinkt de oproep om de ecumene maar aan te gaan met de kerk van Rome. Gemeente, dat kan niet. Dat mag niet. Mensen die Maria vereren. Mensen die anathema's over ons hebben afgeroepen. Wij kunnen niet samengaan met de kerk van Rome. Laat die muur toch opreizen, laten we die in stand houden. En oudere jongeren, wanneer op de werkvloer of op school gezegd wordt, ja, die kerk is toch één, of je nu gelooft in Boeddha of in Allah, het maakt niet uit, uiteindelijk dien je dezelfde God. Gemeente, laten we dan ook onze kerkmuren toch hoog optrekken. Want er is onder de hemelen maar één naam gegeven door wie wij moeten zalig worden. En Paulus zegt het. Wie de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Over exclusiviteit gesproken, laat de kerkmuren wat dat betreft maar overeind. En dan nog een tweede muur, de muur rond onze gezinnen, gemeente. Hoe is het met de muur rond ons gezin gesteld? Hoe is het met de poorten gesteld? Wat komt er binnen via de oogpoort, de oorpoort? Wat komt er binnen via de internetpoort? Maak het maar concreet voor uzelf. En dan het laatste, de muur van Gods geboden, de muur van Gods wet. Gemeente, wanneer we eerlijk zijn, moeten we toch vaststellen dat uw muur verbrokkeld ligt, aan puin ligt. En u zou de toepassing kunnen maken. Euthanasie, abortus provocatus, de openstelling van winkels op zondag. Het feit dat godslastering niet meer strafbaar is, we zouden het uit kunnen breiden. En het zal ook nog wel worden uitgebreid, omdat de muur van Gods geboden te neergeslagen ligt. En als ik dan nog één toepassing mag maken, dan wordt er vaak gezegd tegen de kerk, die poort van de kerk moet open. Want het evangelie moet de wereld in. We hebben een boodschap voor de wereld, wordt er dan gezegd. Maar gemeente, laten we die poort van de kerk maar goed bewaken. Want weet u wat er gebeurt? Als we de drempel omlaag doen naar de wereld, dan gaat het evangelie niet de wereld in. Gaat de kerk niet de wereld in. Komt de wereld de kerk in. En daarom, muur en poort, de Heere geven dat we het toch mogen in stand houden door zijn genade. Ik ga naar mijn laatste gedachte. We moeten naar onze laatste gedachte, Nehemia en zijn berouw. Vers 4. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. Wanneer Nehemia dit hoort, dan zit hij neer, hij weent, hij bedrijft rouw. En dan ziet u dat het woordje enige schuin gedrukt staat. Dat betekent dat het toegevoegd is. En we zullen zien dat die periode dat hij in rouw gedompeld is, niet maar enige dagen is geweest, maar uiteindelijk blijkt het een periode van bijna 4 maanden te zijn. dat Nehemia vast en bidt voor het aangezicht van de Heere. Waarom zo lang? Waarom zo diep in rouw? Ik stoot door naar de toepassing. Wel omdat Nehemia hier nu betrokken is op de situatie van de kerk. De kerk van zijn dagen. En dan meteen maar een toepassing naar ons. Hoe is dit bij mij, bij u, bij jou? Want als het dan gaat om de eenheid van de kerk, dan moeten we ook wel dit zeggen, dat het zeer droevig is gesteld. Jaren geleden kwam er een boekje uit onder de titel 10 keer gereformeerd. En we zouden zo een hele opsomming kunnen maken met kerken die gereformeerd zijn. Ik weet wel dat we de eenheid bij het ene kerkverband meer ervaren dan bij het andere, maar u begrijpt wel het punt dat ik wil maken. Dominee Hogerland, de gereformeerde gemeente, heeft er ook toe opgeroepen, zoeken wij ook eenheid, daar waar de eenheid is. En dan nog een scherpere vraag, als het gaat om de christelijke gereformeerde kerken, hebben we nu wel eens één traan gelaten over de situatie van de kerk. Eén traan. U wordt misschien emotioneel van uw kleinkinderen. U wordt misschien emotioneel van een prachtig klassiek muziekstuk. Moet u misschien wel even bij slikken. Maar ik stel u op grond van de Bijbel deze vraag. Bent u wel eens zo emotioneel geweest dat u één traan hebt geweend om de situatie van de kerk in Nederland? Dat is een legitieme vraag. Echt een legitieme vraag. Het wordt van Edwards, Jonathan Edwards, gezegd dat hij zijn preken doordrenkte met tranen. Maar ik kan wel Bijbels spreken vanmorgen. Paulus, die ook onder tranen zijn werk heeft gedaan om de situatie van de kerk. Maar ik eindig niet met Jonathan Edwards, ook niet met Paulus, zelfs niet met Nehemia die hier in rouw gedompeld is. Ik eindig met de Heer Jezus Christus. Want Christus heeft ook geweend om de situatie van de kerk. Aan het eind van zijn leven heeft hij zijn handen gevouwen in de opperzaal. En toen heeft hij het gebeden tot zijn hemelse Vader. Vader, ik wil dat zij één zijn. En toen hij op het eind van zijn leven Jeruzalem naderde, toen heeft hij het onder tranen gezegd en gesmeekt. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kikkens, zegt Christus ook hier, zegt Christus ook nu. Maar toen heeft de Heer Jezus in één adem erachteraan moeten zeggen, gij hebt niet gewild en daarom zult u woest gelaten worden. Christus heeft geweend om de situatie van de kerk en de Heere geve gemeente. Dat we ook zo betrokken mogen zijn op Gods volk, op zijn kinderen, maar ook op zijn kerk. Ja, dat het waar mag worden wat we nu gaan zingen. Laat uw werk aan uw knechten blijken, uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. En wanneer we dan het werk weer ter hand mogen nemen, ook na een periode van rust, een periode van vrij zijn, dat we dan mogen zeggen, sterk onze hand, zegen onze vlijt, bekroon ons werk, en nu en allen tijd. Amen. Zullen we de Heere bidden en danken. Ja, Heere, allereerst danken voor het gepredikte woord. Heer, het was uw woord en wilt u, wanneer uw woord werd gebracht, uitgelegd en toegepast, de grote toepasser zijn van uw woord. Met uw Heilige Geest, opdat die woorden ingang mogen vinden in onze harten. Geestelijke lessen, maar ook veel praktische lessen, dat biedt uw woord ook. Ja, Heere, geef dat ze met ons mee mogen gaan, opdat het een plaats mag krijgen in onze harten, maar ook in de levens. Kon het zijn van jong en oud. Ja, wilt u het werk van onze handen zegenen? Het werk van onze handen, bevestig dat. Heere, wilt u met ons zijn, wanneer we deze plaats gaan verlaten, wilt u ons ook in de tussenliggende tijd van alle goeds voorzien, en geef dat we in getrouwheid weer samen mogen komen, ook vanmiddag. En geef ook, dat we alles wat gezegd is en gesproken is, nog eens in de stilte mag worden overdacht, voor uw aangezicht. Dat we het mogen bewaren met Maria, en dat het ook nog onderwerp van gesprek mag zijn, ook op deze dag, de dag die naar uw naam is genoemd en naar uw naam is geheiligd, opdat ook in onze gesprekken, in ons doen en laten, uw eer bedoeld mag worden. Heere, geef zo datgene wat we nodig hebben. Kroont u het uwe met uw zegen en doet u genadig verzoening over alles wat de toets van uw wet niet kon doorstaan. Hoort u ons, in Christus' naam. Amen. Psalm 74 en daarvan het tweede vers is onze slotzang. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk door u van ouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. En wat er verder volgt, 74, tweede vers. Ontvang nu met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u. zijn vrede. Amen.